Goedemorgen, goed om jullie weer te zien. Dankjewel. Hey, ik was in de meivakantie een van mijn niet-hobby's aan het doen. Dat is klussen. En ik moest wat muren bijschilderen. Zoals een muur bijvoorbeeld deze kleur heeft. En wat doe je dan? Dan pak je weer die verf erbij die de schilder nog heeft achtergelaten toen hij het ooit heeft geschilderd. Of je gaat naar de winkel en je koopt nog een keer diezelfde kleur als je weet wat de kleurcode ook alweer was. Maar dan nog, als die muur zo mooi blauw is en ik steek de kwast in die pot die ofwel van de schilder komt die hem heeft achtergelaten, ofwel hier zoals deze pot uit de winkel komt die nog niet geroerd is. En ik ga daarmee die muur schilderen. Je ziet wat er gebeurt. Dit is niet fraai. En nu gebeurt dat iedereen bang voor is dat ik mors op het podium. Oeh. Deze muur was gemaakt met een kleur die een intentie had. Die paste in het geheel. En als ik de profeet Zefanja moet samenvatten, dan is dit het beeld wat hij schetst. Hij schetst het beeld dat wij gemaakt zijn met een doel door een schepper die intentioneel ons een kleur heeft gegeven. Een functie, een doel, een bestemming. En je kunt wel zeggen, ik heb geklust. Maar als je geloof niet af en toe wordt opgeroerd, opgeschud, dan kan het wel eens zijn dat je leven niet de bestemming krijgt die het verdient. Dat de kleur ofwel de foute kleur is, dan wel een verwaterde kleur is die je niet bedoelt zoals je niet bedoeld was. Dat is volgens mij in het kort het verhaal, de intentie van de profeet Zefanja. En over Zefanja zelf laten wij het begin beginnen. Maar dit is de samenvatting, dus als je iets moet onthouden, dan is het dit. Maar ik wil je vanmorgen meenemen door dit boek, Zefanja. Zefanja was een van die profeten die we kleine profeten noemen. Waarom? Omdat hun schrijven in de Bijbel, hun Bijbelboek, relatief klein is. Zefanja heeft maar 3 hoofdstukken. Maar boy, wat zijn die 3 hoofdstukken rijk. Ik wil je iets van die rijkdom van de profeet Zefanja proberen mee te geven. Zijn naam betekent de Heer, Yahweh, verbergt. En er zijn verschillende ideeën waarom hij die naam zou hebben. Het is een beetje zijn eigen boodschap. Maar de meest aannemelijke vind ik dat Zefanja geboren is in de tijd van koning Manasse in Juda. En die was bezig met de verering van Moloch. En daar heeft Elbert Jan het vorige week over gehad. En dat betekende ook kindoffers. En het is heel waarschijnlijk dat de moeder van Zefanja heeft verborgen, zodat hij niet ook slachtoffer zou worden van de gevraagde kindoffers op dat moment. En wat mooi dat die moeder dat gedaan heeft. Op deze moederdag is dat misschien wel ook een mooie bemoediging. De dingen die je in het klein stiekem doet, kunnen grote gevolgen hebben. Het podium is dus vandaag voor deze Zefanja. En wat weten we over hem? Nou, niet zo heel veel, behalve dan wat er in het eerste vers van Zefanja 1 staat. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Zefanja. En dan staat er de zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, toen Josia, de koning van Amon, in Juda regeerde. En er zijn maar weinig profeten waarvan het voorgeslacht 4 stappen omhoog gaat, in de stamboom zou je kunnen zeggen. En dat heeft een reden, want dan kom je uit bij Hiskia en dat is een koning. Dus ik denk dat hij even duidelijk wilde maken, of de schrijver even duidelijk wilde maken, die over de profeet Zefanja hier ons zijn verhaal vertelt. Dit is iemand met blauw bloed. Dit is iemand met koninklijke komaf. Hij komt uit een goed nest, want Hiskia was een goede koning. En dat waren ze lang niet allemaal. En dan staat er, hij was koning in de tijd van koning Josia. En dat is ook een hele bijzondere koning geweest in het zuidelijke deel van Israël, in Juda. Josia werd koning toen hij 8 was. En toen was hij natuurlijk nog niet zelf koning, want de priester nam een beetje zijn taken waar, zo'n regentes. Wij kennen in de Nederlandse geschiedenis dat ook, hè, met Emma. En Josia als 16-jarige begon zijn geloof, zeg maar, actief uit te voeren. Hij ontdekte en hij maakte op dat moment een keuze. Je zou kunnen zeggen, hij deed belijdenis van zijn geloof op dat moment. Dat hij zei, ik wil een koning zijn zoals mijn voorvader koning David koning was. Ik wil de Heer volgen. En hij liet op 20-jarige leeftijd de tempel herstellen, want die lag er vervallen bij. Wat was er namelijk aan de hand? Het volk was vol afgoderij en afgodendienst. En Josia trok zo samen met Zefanja op om die afgoden uit het land te laten verdwijnen. Maar klaarblijkelijk lukte Josia dat niet alleen en was er nog een profeet nodig die met hem optrok om het volk weer bij God te brengen. En Josia herstelde bijvoorbeeld het Pesachfeest. En zo zou je kunnen zeggen dat in de tijd van Zefanja het volk Juda, het volk van Israël daar in het zuiden, met een enorme opwekking bezig was. Enorm veel geloofsherbeleving. En toch is daar Zefanja. En Zefanja opent met deze woorden, lees me mee vanaf vers 2. Alles zal ik, God, van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee. Alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. Een lekker begin. Hij gaat met dit soort taal door, helemaal tot in hoofdstuk 3, vers 8. En dat is heel interessant. Zefanja, ik heb een beetje met hem opgetrokken, zo voelt het de afgelopen weken. Ben ook in de grondtekst gedoken. En dan zie je een paar dingen, een paar pareltjes. En die wil ik toch met je delen. Zefanja gaat door met dit soort aanklachten tegen het volk, helemaal tot in hoofdstuk 3, vers 8. En daar zegt hij dit. Wacht maar, spreekt de Heer, wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen. Ik heb besloten de volken te verzamelen en koninkrijken bijeen te halen en mijn toorn, mijn laatst laaiende woede over ze uit te storten. Het vuur van mijn woede verteert heel de aarde. En dat laatste stukje, dat lijkt heel erg op het eerste. Dat noemen ze, dat is een beetje een literaire vorm, dat is nadenken over tekst en een verhaal opbouwen, een inclusio. Dus hij bouwt een heel stuk van zijn profetische brief, bouwt hij op. Aan het begin zegt hij, de Heer zal de hele aarde vernietigen. En aan het eind van dat segment, voordat het hoopvol wordt, sluit hij weer daarmee af. En alles wat er tussenin zit, is een onderbouwing van deze toch wel dreigende, niet zo fijne taal. En er is nog iets aan de hand. Toch even terug naar vers 2 en 3. Moet je goed meelezen. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen. Vissen in de zee. En alles wat de zon. Hij noemt hier drie dingen. Mens en dier. Vervolgens vogels aan de hemel. Vissen in de zee. De vroege lezer van dit gedeelte deed dat onmiddellijk denken aan het scheppingsverhaal in Genesis 1. En het hele opmerkelijke is dat daar de schepping wordt gevuld met precies de andersom volgorde. In het scheppingsverhaal Genesis 1 gaat het precies andersom. Eerst zijn er de vissen in de zee, dan de vogels in de hemel, en dan de dier, en dan de mens. Zo heeft God het geschapen. En hier zegt Zefanja, wat God wil doen is eigenlijk omdraaien. Terugdraaien. Nou, ik zou de schepping wel terug willen draaien, zegt hij. En in het laatste vers doet hij ook nog iets heel bijzonders. In vers 8 van hoofdstuk 3, wat we net zagen, dus het einde van dit hele betoog. Daar doet hij iets heel bijzonders. Dat is de enige zin in de hele Hebreeuwse Bijbel, dus in het hele Oude Testament, waar in één zin alle letters van het alfabet voorkomen. Van het Hebreeuwse alfabet. Ik daag je uit vanmiddag gewoon op de bank, of misschien van de week als het weer gaat regenen. Maak een zin in het Nederlands met alle letters van het alfabet en die zin moet ook nog ergens op slaan. Ik daag je uit. Prachtig, hè? Ik vind het dus mooi. Dit is een Zefanja die heel wel. Hij laat hier niet even af en toe even gewoon. Nou, ik laat even mijn hart spreken. Ik weet niet of het helemaal onderbouwd is. Nee, hij zegt hier eigenlijk heel wel, heel goed onderbouwd. Als jullie een wereld zonder mij willen, dan zal ik jullie laten zien hoe die wereld eruit ziet. Het is dezelfde chaos als waar Genesis 1 over spreekt, als de aarde nog woest en leeg is. Als ik alles overzie, van A tot Z, over alles nadenk wat ik nu zie, hoewel we in een tijd leven van opleving van het geloof. Maar als ik alles overzie, zegt Zefanja, ja joh, dan kan ik maar beter de schepping terugdraaien. En waarom zegt hij dat nou? Waarom zegt hij het nou? Nou, dan gaan we verder in hoofdstuk 1. Wat mij daarin opviel in hoofdstuk 1 is allereerst vers 5. Daar zegt hij bijvoorbeeld dingen als: ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger van de hemel. Wie knielt voor de Heer en trouw aan hem zweert, maar tegelijkertijd ook aan Milkom. Dat is die Moloch, dat is die God. Het lijkt wel alsof het volk wel in een opleving leefde, maar toch ook weer net niet helemaal met hun hele hart en ziel in overgave leefde. Alsof ze toch stiekem ook iets op hun daken stiekem gingen bidden naar afgoden. Alsof ze toch stiekem iets achterhielden, alsof het toch, nou, het kwam, laten we zeggen, niet helemaal uit hun hart. En het mooiste verwoordt Zefanja dat in vers 12 van het eerste hoofdstuk. Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die rusten als wijn op de droesem en denken: de Heer doet geen goed en geen kwaad. Misschien was de afgoderij enorm afgenomen, maar er was nog steeds een soort wat we tegenwoordig deïsme zouden noemen. Ja, we geloven wel in God, maar ja, laten we het vooral cultureel christendom noemen. Cultureel geloven. Niet echt vanuit je hart, maar ja, de Heer doet geen goed en de Heer doet geen kwaad. Het is het beeld wat hij zegt, en het staat daar hier zo: ik straf hen die rusten als wijn op de droesem. En dan moet je je voorstellen, in die tijd werd wijn gemaakt in hele grote zakken. En die wijn, daarvan zakte dan een aantal stoffen naar onderen. En dan bleef er een beetje water, een goedje bovenop. En dat bedierf dan en dat maakte de wijn niet goed. Nee, wijn moet af en toe geschud worden. Het is het verhaal van Zefanja, zoals ik het vanochtend probeerde uit te beelden met de verf. En zegt Zefanja, dat is niet oké. Dat is niet oké. En we zien dit beeld in de Bijbel op meer plekken. En dat maakt hem interessant voor ons. We zien dit ook in het Bijbelboek Openbaringen. Als daar de kerk van Laodicea wordt aangesproken en dan zegt in Openbaringen 3, volgens mij heb ik hem ook op de sheet gezet in Openbaringen 3, maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen, zegt Jezus daar tegen de kerk van Laodicea. Hoe zit dat met ons? Als we die spiegel vanochtend in Mozaïek 033 zouden voorhouden, zit je hier dan ook uit routine, waar niks mis mee is? Of zit je hier uit een verlangen? Als ik naar mezelf kijk, vroeger toen ik op de basisschool zat en ik mee moest naar de kerk 2 keer per zondag, dacht ik bij mezelf, ja, ik wil natuurlijk niet het eeuwige leven missen, maar als ik later groot ben, dan zoek ik een kerk waar maar 1 dienst is en dan ben ik er gewoon van af om 11 uur 's ochtends. En ik zou dat nu als lauwheid bestempelen. En ik zie in de gezichten van de mensen hiervoor dat een aantal dat wel een beetje herkent. De Heer doet geen goed en de Heer doet geen kwaad. Misschien was dat ook wel mijn geloof in die tijd. Maar wat geloof jij van God? Wat mag Hij van jou vragen? Wat als er in onze kerk, zoals net, die kinderen hier staan en die zeggen, wij spreken woorden namens God. Of wij zeggen en we verlangen ernaar dat God wonderen en tekenen doet, zoals Jezus discipelen opdroeg en zei, leg de mensen hun handen op en bid om genezing in de naam van Jezus. Wat als het gebeurt? Wat als de kerk soms oncomfortabel wordt of voelt voor je? Of gewoon als denkoefening. Wat als God vandaag aan jou zou vragen: ik wil dat je een andere baan gaat nemen, dat je je carrière omgooit en daarbij verlies je 1/3 van je salaris. Wat denkt je hart dan? Durf je dan ook nog vol voor God te gaan? Of sowieso de kerk in deze tijd? We leven in een tijd Terwijl de wereld in brand staat, lijkt de kerk soms meer bezig met interne twisten en interne problemen. Ja, natuurlijk, onrecht moet benoemd worden in de kerk. Maar we navelstaren toch ook wel heel veel naar ons eigen gelijk. Mag ik de spiegel voorhouden? Dit is de moed die ik moet hebben, by the way. Mag ik de spiegel voorhouden? Zijn wij als kerk niet door onze welvaart, die ons al decennia lang rijk maakt, ook als kerk, ongevoelig geworden voor morele en geestelijke urgentie? Zoals Israël verdoofd leek voor de echte vuur en het verlangen om God de eerste plek te zeggen. En daar waar Zefanja, dat is waar Zefanja te midden van een grote opwekking in zijn tijd nog steeds de aandacht op vestigt. En een verhaal wat ook naar ons toe klinkt. In vers 18 van het eerste hoofdstuk zegt hij het heel mooi. Goud nog zilver kan hen redden als de toorn van de Heer hen treft. Als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt. Een lauwe kerk is niet waar Gods hart naar uitgaat. En tot zover aardig wat negatief nieuws. En by the way, een goede tip is als je dit soort negatieve dingen in de Bijbel leest, zo bedoelt God het nooit. Ik leerde dat van Tim Mackey van de Bible Project. Die zegt, dit soort profetieën moet je altijd lezen om jezelf een nieuw perspectief te gunnen. Omdat juist hierdoorheen we de genade van God veel dieper en beter mogen leren kennen. Want God biedt perspectief. Zo ook in dit gedeelte, hoofdstuk 2. We gaan een beetje naar een God die analyseert, die iets ziet. Naar een God die iets verlangt en God die iets zoekt. En hij begint hoofdstuk 2 als volgt. Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt. Een dag verwaait als kaf, voordat de brandende toorn van de Heer zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de Heer zich tegen je keert. Zoek de Heer, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Ik lees dit stuk als roeren in de verf. Ik lees dit stuk als het schudden en het opschudden van de wijn. We hebben elkaar nodig. Het zegt het zo mooi, kom tot jezelf en kom samen. En ik lees hierin een hele mooie parallel. En dit is wel uniek aan het Bijbelboek van Zefanja, dat er best veel schrijvers in het Nieuwe Testament teruggrijpen op zijn profetieën. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10. Hij zegt daar dit. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Zie je de enorm grote parallel tussen deze twee teksten. En kies maar welke taal het meest tot jouw hart spreekt. Maar de essentie is en blijft deze. We hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. Voordat we lauw worden. En dat is misschien ook wel de vraag. Hoe ga jij naar de kerk? Is de kerkgang elke zondag een afweging tussen allerlei andere prioriteiten? Ja, ik moet eigenlijk nog klussen of het wordt dan wel heel erg druk of we hebben een andere culturele activiteit. Maar vandaag kiezen we voor de kerk. Gewoon even in alle eerlijkheid. Of is dit de plek waar je broers en zussen tegenkomt, waar je elkaar mag opschudden? En dat gun ik ons. Ik gun ons dat deze plek, deze momenten van ontmoeten, momenten zijn waarin we zelf worden opgeschud door de verhalen die we aan elkaar vertellen. Ik was deze week bij Tini. Tini ken ik van de Alpha-cursus die in Nunspeet werd gegeven vorig jaar. En Inge zie ik zitten. En Inge poorde mij al een tijdje aan. Marcel, Tini zou het heel leuk vinden als je ook nog een keer haar bezoekt in het revalidatiecentrum waar ze lag. Dus ik ben meegegaan naar Tini. En Tini heeft op zijn zachtst gezegd een rotleven. Een rotleven gehad, al heel lang. En op dit moment een rotleven, omdat haar lichaam gewoon zo weinig kan en wil. En ze heeft daarom weinig contact. Maar Tini lag daar in het bed en vertelde dat ze sinds een week of twee, drie in ieder geval weer af en toe uit bed kon, in een rolstoel, en dan over de gangen ging. En ze alle momenten aangreep om voor andere mensen te bemoedigen. Ze heeft voor mensen lukraak voor mensen gebeden. Natuurlijk gevraagd, mag ik voor je bidden? Als ze hun verhaal hoorden. En het is echt niet zo dat Tini altijd in een halleluja-stemming leeft. Nee, integendeel. Ze vertelde hoe vaak ze vindt dat God gewoon niet antwoordt. Dat God er wel niet lijkt. Dat haar gebeden wel ergens lijken te stranden in een dikke bewolking voordat ze de hemel bereiken. Maar ze is ermee doorgegaan. Zelfs toen een dag nadat ze ging bidden voor een vrouw bij haar op de afdeling, deze vrouw een hartaanval kreeg. Allemaal vragen. Maar Tini wil haar geloof blijven laten roeren. Uitstappen. Uitstappen om God te blijven activeren in haar eigen leven. En vertelde ze, ja, soms, heel soms, ervaar ik die vrede. Die vrede die in mijn hart zit en die niets anders kan verklaren dan dat God er wel bij is. Dan dat God ook mij niet loslaat. Dankjewel Tini, want je hebt mijn geloof weer opgeroerd deze week. En ik weet dat ze nu wel misschien meekijkt of later deze dienst terugkijkt. Bemoedig elkaar. Stap uit. Het is de redding voor de ander, maar misschien wel net zoveel voor jezelf. En de tweede uitweg die Zefanja biedt in dit stukje is, zoek de Heer, jullie in het land die nederig zijn en naar de wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Zefanja introduceert hier een hele belangrijke groep mensen. De nederigen. Zoals Jezus ze ook noemt. Zalig zij die nederig zijn van hart. Het is heel mooi dat Zefanja nederigheid en rechtvaardigheid in één zin noemt. En dat is super moeilijk, ook in onze tijd. Want rechtvaardigheid heeft iets te maken met recht doen, met gelijk hebben, met ergens voor gaan wat je belangrijk vindt. En in onze tijd doen we dat vaak zo scherp dat we elkaar uit het oog, misschien wel de nederigheid, iets uit het oog verliezen. Maar dit is Gods hart. God zoekt die nederig naar rechtvaardigheid zoeken. En ik denk dat wij ook daarin als kerk mogen groeien. Naar buiten toe in alle nederigheid nog meer een kerk zijn die recht doet. Die de armen en de zwakken in de samenleving nog beter in het oog heeft. En gelukkig krijgen we, ik zag Edco zitten hier met zijn team van Surf, prachtige verhalen binnen van mensen die wij mochten helpen als gemeente, ook namens jullie, ook met het geld wat we straks ook met de collecte weer ophalen, waarvan we een deel ook gewoon weggeven aan mensen die het nodig hebben. En dit is het verlangen, denk ik, van God. En laten we dat blijven doen. En dan tot slot. Vanaf vers 9 in hoofdstuk 3 gaat Zefanja helemaal los. Lees maar mee. Dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Zij zullen de naam van de Heer aanroepen. Ze zullen hem dienen, zij aan zij, van over de rivieren van Nubië, zullen zij die mij vereren, maar ik, die ik verstrooid had, mij hun offergave brengen. Dit stuk wordt op heel veel passages in de Bijbel wordt over een dergelijke profetie gesproken. Dat God op een dag alle volken naar zich toe trekt. Dat God op een dag herstelt. En het Zefanja, het is wel een meestelijke schrijver. Hij pakt hier weer een oud Bijbelverhaal. Wat zegt hij hier? Van over de rivieren van Nubië zullen zij die mij vereren, maar die ik verstrooid had, mij een offergave brengen. De eerste lezers, denk ik, dachten onmiddellijk aan het verhaal van de Toren van Babel. De Toren van Babel, waar Zefanja hier aan lijkt te refereren. En eigenlijk zegt ze van je hier, in plaats van dat God, als wij nederig zijn, rechtvaardig zijn en ons geloof laten omroeren en opschudden, wat doet God dan? Ja, dan gaat hij de omkering van de schepping niet door. Nee, in tegenstelling, wat God gaat doen is het verhaal van de Toren van Babel omkeren. En het verhaal van de Toren van Babel ging hierover. Dat wij als mens een naam voor onszelf wilden maken en God niet meer de eer gaven. En God verspreidde ons met verschillende talen over de wereld. En Gods belofte hier is, op een dag zal hij al die volken terugbrengen bij hemzelf. En zij aan zij zullen zij staan om de naam van God te vereren. Hij maakt de lippen die een naam voor zichzelf wilden maken. Wij mensen die onszelf groter achten dan God zelf en daarmee bezig waren. God keert dat om. Hij maakt de lippen rein. En zo gaat hij een heel hoofdstuk lang door met de lofzang op Gods grote plan. En die lofzang komt samen in misschien wel het allermooiste vers uit de Bijbel. Vers 17, hoofdstuk 3. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. En in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Dit is een van de mooiste teksten uit de Bijbel, omdat hier wel lijkt alsof het hele verhaal van de Bijbel samenkomt. En kijk even mee in deze tekst. Hoe rijk die profetie is van Zefanja. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Dat is toch een verwijzing naar het kerstverhaal, waar Jezus naar de aarde komt om in ons midden te zijn. En hij gaat door, hij is de held die je bevrijdt. Pasen. Het woord bevrijden, hier wordt gebruikt, is Joshia. Wat een werkwoordsvorm is van Joshua, Yeshua, de redder, Jezus, waar Jezus naam vandaan komt. Hij is de held die je zal bevrijden. Hij zal vol blijdschap zijn. Weet je hoe God de schepping afsloot? En hij zag dat het zeer goed was. Is dit niet een verwijzing naar de nieuwe schepping, waar God ziet dat het zeer goed is? En dan zegt hij die fantastische zin: in zijn liefde zal hij zwijgen. Ik heb hier misschien wel de meeste tijd in gestoken. Wat bedoelt hij hiermee? Ik denk dat dit stuk gaat over de dag van het oordeel. En het Hebreeuws is een hele lastige taal. En ik ontdekte dat het Engelse vertaling was: He will quiet you with his love. Hij zal ons tot rust brengen met zijn liefde. En ik ben er eens ingedoken en ik neem je gewoon mee in de puzzel. En het is lastig, maar het Hebreeuws kent heel veel tijdsaanduidingen. Heel veel manieren om een werkwoord te gebruiken. Als je in het Hebreeuws wil zeggen dat je iets wil brengen, dan zeg je eigenlijk: ik zal ervoor zorgen dat het aankomt. Dus je zegt iets met een effect. En de werkwoordsvorm die wordt gebruikt voor zwijgen is eigenlijk een effect. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: God maakt doof. God maakt dat er handen op mijn oren komen te liggen. En dan kun je dat vertalen met: God zegt niks. Maar het zou ook kunnen betekenen: wij horen niks. Voel je hem? Dezelfde kant van de medaille. En als dat zo is, dat lijkt dat heel erg op die Engelse vertaling. He will quiet you with his love. Hij zal ons tot stilte brengen. En hier zegt eigenlijk Zefanja: die dag van het oordeel, ook al spreekt God, je hoeft het niet aan te horen, want hij heeft je gered. En of God nou niks gaat zeggen of wat gaat zeggen, zodat ik het niet hoor, het effect is hetzelfde. Die dag van het oordeel, zegt Zefanja, voor hem die zijn geloof laten opschudden, die niet gaan zitten op ongeroerde verf en zeggen: ja, zie je wel, ik heb toch geklust. Ik ben toch gelovig geweest. Ik ben toch elke zondag naar de kerk gegaan. Nee, zegt Zefanja, voor hen die zich laten opschudden, zal Gods stem zijn soms harde stem in al zijn scherpte niet hoorbaar zijn. Omdat Jezus ons verlost heeft. In één zin, in het Oude Testament. En dan eindigt hij zo prachtig. En in zijn vreugde zal God over jou jubelen. Eye-opened. Wij hebben het vaak over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar wij voor Gods troon zullen zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En hier zegt God dat hij de worship leader is. Hij zingt voorop. Hij zingt over jou. En ons antwoord is, wij zingen heilig, heilig, heilig. Zefanja, niet zomaar even een kleine profeet met grote impact. Misschien wil je hier nog verder over nadenken. Ik heb een aantal reflectievragen voor je om misschien wel mee te nemen. Ik heb ook straks komt er een QR-code in het scherm. En daar kun je nog veel meer lezen over Zefanja. En veel meer pareltjes die ik heb ontdekt in zijn werk. En je kunt de preek ook nalezen. Maar ik heb ook bedacht, misschien is het wel leuk om met je Love to Meet groep hier nog eens op door te gaan, komende weken. En dan heb je reflectievragen. Laat de QR-code maar even zien, Vincent. Een aantal reflectievragen. En je moet daarbij denken, vragen als, hoe kunnen wij nou als kerk op een natuurlijke, niet-wettische manier helpen om het vuur bij elkaar brandend te houden? En welk beeld van God heb je van huis uit meegekregen? Wat komt er bij jou het eerst op? Die God die zoekt als een lamp naar of je vuur nog wel brandend is? Of die God die vol vuur en verlangen zingt over je? Nou, misschien mooi om daar met elkaar nog eens over door te praten. Zefanja, ik sluit af met de laatste twee versen die hij uitspreekt. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers. De kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in heel de wereld werden veracht, zal ik met eer en roem overladen. Weet je, je hoeft je bij God never ever ooit te schamen als jouw muur er zo uitziet. Als jouw geloof niet goed geroerd was. Hij zegt, hen die met schaamte leven, zal ik met roem overladen. Dat is God, ten voeten uit. En zijn laatste vers, in die tijd breng ik jullie terug. Dan zal ik jullie verzamelen en je met eer en roem overladen, te midden van alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Heer, dat u zo'n plan hebt die ons door Zefanja wordt geopenbaard. Dat u ons lot ten goede keert. En hier zijn we als kerk, Heer. En ik wil op dit moment bidden dat u ons een kerk laat zijn die niet op de droesem van de wijn gaat zitten. Die niet met ongeroerde verf aan de slag gaat in deze wereld. Heer, schud ons maar op. Laat ons zien wat u wilt doen in deze wereld. Help ons om nederigheid en rechtvaardigheid te combineren. En ik bid u voor ieder van ons persoonlijk hier vanochtend, zoals we hier zitten, Heer, dat u het pigment van uw liefde tot in elke vezel van ons lijf laat doordringen. Dat we zo opgeschud mogen worden dat ons hart echt op u gericht zal zijn. Dat we u mogen zoeken in alle dingen in ons leven. En dat als u ons de vraag stelt of we iets voor u mogen doen, ook als het ons iets kost, dat wij zullen zeggen, ja Heer, hier is uw dienaar, wij willen u volgen. Vol vuur en vol verlangen, zoals u vol vuur en verlangen ons kent, ons ziet en ons met eer en roem wilt overladen tot eer van uw naam.